Iedereen hier in de kerk of met ons verbonden, van harte welkom bij deze dienst. Zoals vanmorgen ook medegedeeld, dominee van 't Hof heeft deze dienst moeten afzeggen en daarom is het ook vanmiddag een leesdienst geleid door broeder Freek Halmeen. En we mogen deze dienst beginnen uit het liedboek, Psalm 84, de versen 1 en 5. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend u ontmoet? Dan wensen we elkaar een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag. Zullen we ons in een moment van stilte voorbereiden op de ontmoeting met onze Heere God? En ook vanmiddag spreken we uit dat onze hulp is in de naam van die Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor ons van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere. Amen. We zingen vers 4 en 6 van Psalm 84.
Thank you.
Voordat we uit de Bijbel willen lezen, willen we met elkaar bidden om Gods zegen en Gods geest in deze dienst. Zullen we bidden? Trouwe God, Vader in de hemel, onze zon en ons schild. We hebben gezongen, van kracht tot kracht gaan wij steeds voort. In deze wereld, in deze afgelopen week, waarin zoveel binnen en buiten de gemeente is gebeurd. We hebben bij een open graf gestaan, we hebben verjaardagen gevierd. We hebben gehoord van het overlijden van een broer of een zus. We hebben gehoord van het verlies van een kindje. En Heere God, dan zingen we, van kracht tot kracht gaan wij steeds voort. Waar zullen we die kracht vinden? Wat nemen we mee in deze dienst van de afgelopen week? Of wat nemen we al mee voor de komende week? Misschien zit ons hoofd wel vol met verdriet. Misschien zit ons hoofd wel vol met zorgen. Misschien zijn we wel zo lam geslagen, Heere God, dat we eigenlijk niks meer voelen en niks meer denken. U kent ons, u ziet ons en u biedt ons ook hier vanmiddag in deze gemeente, op deze tijd, op deze plek, uw genade aan. Want u zegt, ik ben je schild, op mij kun je vertrouwen. En Heere God, we moeten het open en eerlijk zeggen, eigenlijk staan we met lege handen. Ja, we vliegen naar de maan, misschien wel naar Mars. We kunnen alles maken, we kunnen alles breken. En ach, eigenlijk kunnen we niks. En zo komen we bij u, Heere God. We voelen ons afhankelijk, we weten ons afhankelijk. En we pleiten voor uw troon. Wilt u naar ons omzien? Wilt u naar ons toekomen met wat wij ieder van ons persoonlijk nodig hebben? Troost, kracht, rust, vertrouwen, misschien ook geloof. Want Heere God, ten diepste zijn we kleingelovig. Kom zo vanmiddag in uw woord, in deze dienst, in woord, gebed, in wat we zingen, in de gedachten die we mogen hebben, die we van u mogen krijgen. Kom naar ons toe en wil ons zo een dienst geven. Tot uw lof en eer. Het gaat niet om ons. Het gaat erom dat we ook vanmiddag uw woord en uw naam groot mogen maken. Want u verdient die lof. Kom zo, Heere God. Geef uw Heilige Geest, wees ruim, wees gul, wees ons genadig en nabij. Dat bidden we in diepe afhankelijkheid van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. Allereerst uit het boek Jesaja, hoofdstuk 61, versen 1 tot en met 3 en versen 10 en 11... Daarna zingen we uit gezang 476, vers 1 en vers 3. En daarna volgt de tweede lezing uit Matthäus 28, vers 16 tot 20. Maar eerst Jesaja 61. Daar staat boven het jubeljaar van de verlossing. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, om voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen van het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, en om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden, sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heere om hen te verheerlijken. Dan lezen we verder bij vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Tot zover de eerste lezing. De tweede schriftlezing vanmiddag is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28. En daarvan de laatste alinea. Dat zijn de versen 16 tot en met 20. En daar staat boven de opdracht aan de discipelen. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem, Jezus, zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. We zingen lied 181. Geliefde gemeente, er was een tijd dat Jezus er niet was. Wel in de hemel natuurlijk, maar niet hier op aarde. En die tijd heeft eeuwen en eeuwen geduurd. Maar toen werd het kerst. Jezus wordt geboren in Bethlehem. Hij groeide op, werd een rabbi, gaf zijn onderwijs, deed zijn wonderen. En toen werd het Goede Vrijdag. Jezus wordt gearresteerd, geëxecuteerd aan het kruis en sterft. Maar dan wordt het Pasen. Jezus staat op uit de dood, verschijnt aan de vrouwen, verschijnt aan de discipelen, verschijnt zelfs aan meer dan 500 mensen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 6. En daarna werd het hemelvaart. Jezus vaart op naar de hemel, was weer op de plek waar hij voor de tijd op aarde was. En de aarde? Was de aarde ook weer de plek die zij daarvoor was? Werd alles daarna weer zoals het was? Met andere woorden, was de aanwezigheid van de Heer Jezus een soort messiaans intermezzo en meer niet? Met de komst van de Heer is er wezenlijk iets veranderd op de aarde. Met zijn opstanding uit de dood is dat onweerlegbaar bewezen. De nieuwe heilstijd is aangebroken. En dat is ook het thema voor de preek. De nieuwe heilstijd is aangebroken. Dat is mooi. Maar wat merken we daar nu van? Er worden nog steeds oorlogen gevoerd. Er worden nog steeds mensen ziek. Er gaan nog steeds mensen dood. Er is nog steeds ruzie in gezinnen, in families, in landen, in volken. En zelfs in en binnen kerken. Misschien zeg je, hoezo nieuwe heilstijd? Ik heb Jezus nog nooit gezien. Ik moet het hebben. Van de verhalen uit een boek dat ze de Bijbel noemen. Mooie verhalen, dat zeker. Maar wat betekenen die verhalen nu in deze tijd concreet? Waar merk ik aan dat het waar is wat er in de Bijbel staat? Waar merk ik aan dat die nieuwe heilstijd is aangebroken? Dat is de vraag. Wat is er met de komst van Jezus dan concreet veranderd? Ik ga nog geen antwoord geven. Dat komt straks. We hebben zo onze vragen, maar dat hadden de discipelen ook. Laten we eens in de schoenen van de discipelen gaan staan. Zij hoorden uit de mond van de vrouwen dat Jezus was opgestaan uit de dood. De vrouwen hadden Jezus gezien, zeiden ze. Ze hoorden dat ze naar Galilea moesten gaan omdat Jezus ook hen wilde ontmoeten. Wat moesten de discipelen met dat onwaarschijnlijke nieuws? Eerst geloofden ze de vrouwen niet. Maar ze zijn toch gegaan. Naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Waar Jezus met hen afgesproken had. Welke berg dat precies geweest is, vertelt Matthäus niet. Het enige wat we weten is dat Jezus met zijn discipelen heeft afgesproken bij een zekere berg in Galilea. Misschien was het de berg der verheerlijking. In ieder geval was het in het gebied waar hij het meeste van zijn onderwijs had gegeven. In het gebied waar hij de meeste tijd van zijn bediening op aarde had doorgebracht. In Galilea. Daar geeft de opgestane zijn laatste onderwijs aan zijn discipelen. Daar geeft hij zijn laatste orders aan zijn kerk. Als de discipelen de Heere Jezus zien, vallen ze aan zijn voeten neer in aanbidding. Net zoals de vrouwen dat eerder al deden bij het open graf. Maar dan staat er iets opmerkelijks. Maar sommigen twijfelden. Dat is toch heel opmerkelijk. Ze liggen allemaal op hun knieën in aanbidding, maar sommigen twijfelen. Kennelijk sluiten aanbidding en twijfel elkaar niet altijd uit. Dat zien we hier. Dat zien we trouwens op wel meer plaatsen in de Bijbel. Aanbidding en twijfel is een tweetal dat vaker samengaat. Het is een ongemakkelijk tweetal, dat wel. Maar het is eerlijk dat Matthäus de twijfel onder de discipelen vermeldt. Het laat zien dat de evangelist niet doet aan vroegkerkelijke propaganda. In dat geval had hij de vermelding van twijfel bij sommige discipelen immers wel weggelaten. Dat doet hij dus niet. Nee, Matthäus doet verslag van de dingen zoals ze gebeurd zijn. Onze tekst is geen vroegkerkelijke propaganda, maar een verslag van vroegkerkelijke aanbidding. De discipelen aanbidden hun opgestane Heer. Dat is wat hen gezamenlijk kenmerkt. In hun aanbidding zijn ze één. Ze zijn niet hetzelfde. Ze zijn niet hetzelfde in hun geloof. De een heeft een groot geloof, de ander heeft een klein geloof. Hier ligt een Petrus op zijn knieën met al zijn onstuimigheid en enthousiasme, maar ook de zachtaardige Johannes en al de anderen. Ze hebben allemaal een ander karakter en een andere geloofsbeleving. Maar wat hebben ze gezamenlijk? Gezamenlijk hebben ze hun aanbidding van de opgestane. En zo is het ook vandaag in de kerk. Wat kenmerkt ons gezamenlijk, als het goed is? Onze aanbidding van de opgestane Heer. En daar mogen we elkaar op aanspreken, toch? De Heer Jezus komt tot zijn discipelen in zijn verheerlijk lichaam. Hij komt in een lichaam dat anders is dan zijn aardse lichaam was. Toen Jezus zich vertoonde aan de Emmausgangers, herkenden ze hem niet eens. Jezus moest zich bekendmaken aan hen. Iets vergelijkbaars zien we hier als Jezus zich vertoont aan zijn discipelen. Hij komt tot zijn kerk vanuit de eeuwigheid. De discipelen zien hem omdat hij zich openbaart. Ze zien hem omdat Jezus dichtbij komt. De afstand die er is, wordt door Jezus overbrugd. Dat is ook voor jou en voor mij vandaag een realiteit. De afstand is die er is tussen hem en ons, of mij, wil hij overbruggen door zich te openbaren. Hij komt vandaag tot jou en mij in zijn woord, opdat wij hem zien. Matthäus legt in zijn verslag van de opstanding steeds de nadruk op het woordje zien. Het bewijs van de opstanding is er. Daar gaat het de evangelist om. Dat zien we ook als hij hier beschrijft hoe de Heere Jezus verschijnt aan zijn discipelen. Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen, zij zagen hem. Zo wil de Heere Jezus dat jij en ik vandaag hem ook zien, in al zijn luister en heerlijkheid, in al zijn betrokkenheid en liefde op zijn kerk en op zijn wereld. De Heere Jezus zegt dan tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bij de verzoeking in de woestijn bood de Satan Jezus enige macht op aarde aan, maar dat was een gestolen macht. Dat was om Jezus te verzoeken om zijn leidend knechtswerk niet af te maken. Maar nadat Jezus zijn leidend knechtswerk gehoorzaam had afgemaakt, gaf God de Vader Jezus alle macht. Alle macht, niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. Ja, alle macht over het hele universum. De Heere Jezus ontvangt die macht uit de handen van zijn Vader, omdat hij die verdiend heeft, er recht op heeft. Het was trouwens al voorzegd in de schriften. De profeet Daniel had in zijn visioenen al gezien dat de Zoon des Mensen werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Matthäus begon zijn evangelie met de proclamatie van Jezus als koning uit het huis van David. Het was de proclamatie van Jezus als koning over Israël. Matthäus eindigt zijn evangelie met de proclamatie van Jezus als koning over alle volken, over heel de aarde, over heel het universum. En hij is dat voor eeuwig. Het koninkrijk van Jezus Christus is grenzeloos. Hij heeft geen grenzen qua afmetingen en geen grenzen qua tijd. Spurgeon noemt de reden van Jezus tot zijn discipelen in Matthäus 28 een koninklijke reden. En hij heeft gelijk. Het is inderdaad een koninklijke reden van de eeuwige koning der koningen. De discipelen vallen in aanbidding neer voor hun Heer en Meester. Je zou kunnen zeggen, de vroege kerk valt in aanbidding neer voor haar Heer en Meester. Jezus is een eeuwige koning, die alle macht in hemel en op aarde verdiend heeft door zijn volbrachte werk aan het kruis. Jezus is een eeuwige koning, die het verdient geloofd, geëerd en aanbeden te worden. De discipelen krijgen van koning Jezus dan de opdracht om al de volken van de wereld te onderwijzen. Dat is de gebiedende wijs. Ze moeten dat doen. En niet zozeer alleen omdat zending een opdracht van de kerk is, maar omdat de grenzeloze macht van Jezus dat eist. Dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht, heeft die consequentie in zich. Een koning met zoveel macht moet geproclameerd worden, op alle plaatsen en in alle tijden. Waar de Heer Jezus zijn discipelen bij hun eerdere uitzending nog had bevolen om niet naar de Samaritanen en de heidenen te gaan, Matthäus 10 vers 5, beveelt hij ze nu dat ze naar alle volken moeten gaan. Zoals er aan de macht van Jezus geen grenzen zijn, zo mogen zijn discipelen niet voor grenzen blijven staan bij de proclamatie van hun opgestane Heer. In de opstanding van de Heer Jezus komt de oudtestamentische profetie van de nieuwe heilstijd tot vervulling. We hebben gelezen wat Jesaja daarover heeft gesproken. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Jesaja 61, vers 1a. Het jubeljaar van de verlossing is aangebroken voor Israël en de volken. Jezus had deze woorden al eerder op zich betrokken, toen hij preekte in de synagoge van Nazareth. Hij had de woorden gelezen: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om het jaar van het welbehagen te prediken. Hij had gezegd: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Met andere woorden, met zijn zalving is de nieuwe heilstijd aangebroken. En de opstanding van de Heere Jezus is een onderstreping, een bewijs dat het waar is. De nieuwe heilstijd is inderdaad aangebroken. Jezus is inderdaad gezalfd tot koning van zijn heilsrijk. En dat moet geproclameerd worden. Met het oog daarop geeft de koning zijn zendingsbevel. De kerk moet de nieuwe heilstijd proclameren door te gaan dopen en de geboden van Jezus te leren. Jezus zegt letterlijk: leer het te houden alle dingen die ik jullie geboden heb. Alle dingen van de leer van Jezus betekent dat de kerk geen eigen voorkeur mag laten gelden. De kerk mag niet sommige dingen uit Jezus onderwijs wel verkondigen en andere dingen niet verkondigen. Alles uit zijn onderwijs moet aan bod komen. Rechtvaardiging, evengoed als heiliging. Ellendekennis, evengoed als verlossing. Schuldbelijdenis, evengoed als dankzegging. Enzovoort, enzovoort. De laatste zin van het evangelie naar Matthäus staat in het teken van een belofte. En zie, ik ben met u alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Daar zien we weer het typische van Matthäus. En zie, weer is er de nadruk op het bewijs. Nu het bewijs van de belofte die Jezus heeft uitgesproken. Ik stuur mijn kerk niet alleen de nieuwe heilstijd in, maar ik ben altijd bij haar. Jezus verzekert zijn kerk dat hij koning is. Jezus verzekert zijn kerk dat hij present is tot in het einde der tijden. Tot de dag dat er geen tijd meer is en de eeuwigheid aanvangt. Jezus zegt: ik ben erbij. Daar kan zijn kerk van op aan. Daar kunnen zijn broeders en zusters van op aan. Daar kunnen wij van op aan. Wat is er dus veranderd met de komst van de Heere Jezus naar deze wereld? Zijn heilstijd is aangebroken. Zijn heilsrijk is gevestigd. Maar dat klinkt allemaal nog best abstract. Want wat merk ik daar nu van? Daarmee zijn we terug bij de vraag van het begin van de preek. De nieuwe heilstijd en het nieuwe heilsrijk worden zichtbaar en tastbaar, omdat er een kerk van Christus is. Een concrete en tastbare kerk van Christus, hier en over heel de aarde. Matthäus begon zijn evangelie door in Matthäus 1 te melden dat met Jezus, de Emmanuel, de God met ons, is gekomen. Matthäus eindigt zijn evangelie met de belofte dat Emmanuel, God met ons, nooit meer weg zal gaan. Jezus kwam tot het zijne en Jezus zal het zijne nooit meer verlaten. Dat is er concreet en wezenlijk veranderd. En zo spreekt Jezus hier zijn koninklijke rede uit tot zijn discipelen, tot zijn kerk. Jezus spreekt zijn woord als de opgestane vanuit de eeuwigheid tot zijn kerk die op aarde is en in de tijd. Om zijn kerk op het hart te drukken dat alle scheiding is opgeheven, de scheiding tussen Jood en Heiden. En eens zal ook de laatste scheiding worden opgeheven. De scheiding tussen hemel en aarde. Dat is een heerlijk vergezicht dat vast en zeker is. Maar van die dag geldt ook een andere zekerheid. Op die dag zal er ook een nieuwe, een eeuwige scheiding komen. De scheiding tussen de schapen en de bokken. De scheiding tussen de gelovigen en de niet-gelovigen. Die dag zal een dag van afgrijzen zijn voor allen die niet kwamen tot geloof, lofprijzing, eer en aanbidding. Dat is een waarschuwing. Het is nu nog mogelijk om vrijwillig te aanbidden. Het is nu nog genadetijd. Vreselijk zal het zijn voor hen die niet kwamen tot die vrijwillige aanbidding. Ze zullen straks gedwongen worden het oordeel van koning Jezus aan te horen over hun leven. Ga weg van mij, naar de eeuwige duisternis. Maar voor Gods kinderen zal de dag dat Jezus terugkomt een heerlijke dag zijn. Nu heeft ze contact met haar opgestane Heer en koning via gebed, lezen in de Bijbel, zingen van liederen en spreken met medegelovigen. Dat is mooi en dat is bijzonder. Maar het kan niet tippen aan het echte contact, de echte ontmoeting met de Heere Jezus. Wij zien nu nog maar ten dele. Maar straks als Hij terugkomt op de wolken, dan zullen wij Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Straks, als Hij in al zijn luister en glorie komt om zijn kerk als zijn bruid in de armen te sluiten. Wat heerlijk zal die dag zijn. Jezus verlangt ernaar om zijn kerk in de armen te sluiten. Jezus verlangt ernaar om de zijnen in de armen te sluiten. Jezus verlangt ernaar om jou in de armen te sluiten. Verlang jij er ook naar? Amen. Zullen we samen danken en bidden. En ik wil voorstellen om ons gebed af te sluiten met het gebed, met het Onze Vader. Het gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd en heeft mij gegeven. En zoals we hebben gehoord in de preek, de Heer Jezus ga mee. Laten we dan ook met elkaar dat gebed afsluitend samen hardop bidden. Zullen we bidden? Trouwe God, Vader in de hemel. We hebben de preek gehoord en gelezen. En geëindigd zijn we met de vraag, waar sta jij? Allereerst staan we op de plaats waarin we dank u wel moeten zeggen. Dank u wel dat u God bent. Dank u wel dat u de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft en tot nu toe steeds in stand houdt. En dank u wel dat u ook de God bent die hemel en aarde eens helemaal nieuw zal maken. Waarbij er geen zorgen meer zijn, geen pijn meer is, geen verdriet meer is, maar waarbij we mogen uitzien naar de ontmoeting met u. En Heere God, dat is wonderlijk. En dat is bijzonder en we zijn heel erg dankbaar dat uw Zoon aan het kruis voor onze zonden gestorven is. Want dat kleeft ons heel veel aan in deze tijd en in deze wereld. Maar in uw Zoon wilt u het ons vergeven. Dank u wel daarvoor. Heere God, zo komen we bij u. De preek ging een beetje over de kerk, Christuskerk, hier in Onstwedde. Er zijn er 3, in Nederland, in Europa en over de hele wereld. Er zijn zoveel verschillende kerken. En Heere God, ja, We geloven allemaal in die ene, in die opgestane Heer. Dat verbindt ons. Maar er zijn ook verschillen. Er zijn ook problemen. Er is misschien zelfs wel strijd in de kerk over hoe wij uw woord hebben te verstaan. Heere God, allereerst willen we bidden om vergiffenis. Dat uw woord, wat voor iedereen tot heil mag zijn, dat we het daar soms zo moeilijk mee hebben om het ons eigen te maken, om erop te vertrouwen, om het te geloven. En dat we soms ook op basis van de Bijbel elkaar de maat nemen over wie beter gelooft dan de ander. Heere God, zo hebt u het niet bedoeld. U hebt de Heere Jezus naar de aarde gestuurd voor allemaal. Jood en heiden, man en vrouw, groot en klein, ouderen en jongeren. Wilt u op uw bijzondere manier de kerk bijeenhouden, de kerk vergaderen. En wilt u geven dat we ook zo elkaar mogen zien. Heere God, zo bidden we ook voor ons kerkverband. Dat willen we vanmiddag speciaal doen. U weet wat er leeft, u weet wat er speelt. We zien uit naar de synode in Hoogeveen, die zoals het nu lijkt eind van dit jaar gehouden zal worden. En daar ligt veel druk op, er ligt veel spanning op. Er zullen predikanten en gemeenteleden hier ook uit de klasses afgevaardigd worden. Er ligt een grote druk en verantwoordelijkheid op hun schouders. Er ligt een grote druk en verantwoordelijkheid op de schouders van de synode. Maar Heere God, geef toch dat ze het oog mogen houden op wat u wilt. En dat we daarin elkaar kunnen vinden. Dat wij allen vertrouwen en geloven op die opgestane Heer. Hoe het dan verder moet, wij weten het niet. Maar geef uw geest, Heer, en geef dat we u niet voor de voeten lopen. Maar dat uw geest en uw heilswerk zijn voortgang mag vinden. Dat bidden we u in afhankelijkheid. En Heere God, we hebben gelezen dat Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, alle macht heeft in hemel en aarde. En dat hij met ons meegaat. Nu, gisteren, morgen, zolang deze wereld nog bestaat, zal hij met ons meegaan. En wat is het dan fijn, Heere God, dat we hier met elkaar het gebed dat hij ons lang geleden heeft geleerd, met elkaar kunnen bidden als belijdenis, dat hij in zijn woorden met ons meegaan. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte. En na de collecte willen we zingen van opwekking 807. zullen we met elkaar, als het kan, staande het geloof belijden in die God van licht waar wij ons vertrouwen op mogen stellen. Er zijn in de loop van de tijd verschillende woorden aangegeven en vanmiddag wil ik graag met u de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel lezen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, maar op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. De gelezen preek van vanmiddag was van dominee Griffioen uit Zeewolde. Voordat we van hier gaan, mogen we bidden om Gods zegen die hij ons mee wil geven. Zullen we bidden om Gods zegen? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.